Bijbelgedeelte kunt u vinden in het Johannes-evangelie en daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot 27. Dus we noemden u Johannes 19 van 17 tot 27. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zullen zingen Psalm 119, vers 44. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen we Johannes 19 en van 17 tot 27. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef op een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift aanlazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters, dan der Joden, zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. En Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster, Maria, Clopas vrouw, en Maria Magdalena. En Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover.
Geliefden, de tekstwoorden van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Johannes 19 en daarvan vers 26 en 27. Dus Johannes 19, vers 26 en 27. Waar we Gods woord aldus lezen. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Tot zover. Schrijven we onder deze woorden: Maria aan Johannes toevertrouwd. En letten we achtereenvolgens op een drietal gedachten. In de eerste plaats: liefde boven Maria. In de tweede plaats: liefde tot Maria. En in de derde plaats: liefde voor Maria. Dus liefde boven Maria, liefde tot Maria en liefde voor Maria. De apostel Johannes heeft zijn evangelie vele jaren later geschreven dan de andere apostelen. Hij hoefde daarom niet alles te beschrijven wat voor hem al gedaan was. Door de Heilige Geest heeft hij nog vele kostelijke, onderwijzende en troostvolle aanvullingen op de andere evangelisten mogen geven. Het is dan ook bij Johannes dat u deze drie kruiswoorden aantreft die u bij Matthäus, Marcus en Lucas niet zult vinden. Dit gedeelte op Golgotha is aan de andere evangelisten voorbij gegaan. Van die stille Johannes staat er: de discipel dien de Heere lief had. Dien, dat is de vierde naamval die gebruikt wordt om het leidend voorwerp aan te geven. Het bedoelt dus niet dat Johannes de Heere Jezus lief had. Natuurlijk was dat ook waar, maar dat was geen bron en oorzaak. Die liefde kwam van de Heere tot Johannes. En wat drukt hij daarmee uit? In de eerste plaats hoe die liefde hem in zijn leven altijd nederig heeft gehouden. Wat bleef hij er altijd mee in de laagte? Dat heeft Johannes, ook al is hij stokoud, als hij het evangelie beschrijft, nooit klein kunnen krijgen. Vervolgens is het een groot wonder dat God zo één lief heeft. Ach, dat de Heere de andere 10 discipelen lief had, dat kon hij wel begrijpen. Had de Heere Judas boven hem lief gehad, dan had hij dat ook kunnen begrijpen. U moet bedenken, als hij bij de oorzaak van de liefde terechtkomt, dan schrijft hij met veel teerheid in zijn zendbrief: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Johannes komt altijd op uit de eeuwigheid, uit het soevereine wonder van God. Is dat in uw leven ook een wonder geworden? Leeft er in uw hart die liefde waarbij u van nature geleerd hebt welke liefdeloos en zelfbedoelend schepsel u in Adam geworden bent? Kent u het wonder dat God omziet naar één die nooit naar God gevraagd en gezocht zou hebben? O, het is bij Johannes altijd zo teer blijven liggen. Het is gelukkig als het in de aanvang teer is, maar het is te vrezen dat die teerheid bij velen van Gods volk weggeraakt is. Bij Johannes was dat niet zo. Uit die teerheid is hij de enige die met een handjevol vrouwen de Heere volgde. Hij is van Pilatus vandaan achter de kruisdrager aangekomen om op Golgotha van verre het lijden te aanschouwen. Wat blijkt dan hoe nauwkeurig en met een heilig onderscheidingsvermogen Johannes de zaken gezien heeft. Eerst ziet hij die vier krijgsknechten zitten en daarna ziet hij die vier vrouwen staan. In deze geschiedenis staan ze als het ware tegenover elkaar. De krijgsknechten hebben het werk gedaan dat hun van Pilatus was opgedragen. En nu krijgen ze hun krijgsloon, want het bezit van de kruiseling was voor de soldaten die hem gekruisigd hadden. En zo hebben ze ook het laatste wat de middelaar had onder elkaar verdeeld. En tenslotte is er nog de rok, die zonder naad van boven naar beneden geweven was. Die rok die scheuren ze niet, maar ze dobbelen met elkaar, voor wie die rok zijn zal. Ziet u die krijgsknechten? Ze zitten als het ware met hun rug naar het kruis toe. O, ze haten het kruis. Niet de minste betrekking hebben ze op hem die aan het kruis hangt. Ze hebben meer belang bij de rok die een van hen ten deel zal vallen dan bij de zaligmaker. Deze krijgsknechten hebben nooit de schande van hun vloekwaardig Adams bestaan leren kennen. Ze weten niet wat het is om als een naakte, uitgestroopte zondaar onder Gods recht te buigen. Daarom heeft de naakte zaligmaker niet de minste waarde voor hen. Hoeveel van die krijgsknechten zijn er onder ons? U moet bedenken dat er maar twee soorten mensen zijn. Jongeren, ouderen heeft Christus, die het kruis verdragen en de schande veracht heeft, waarde voor u gekregen. Is er voor hem plaats gemaakt? Of zitten we de hele dag te dobbelen om nog wat van het goed van deze aarde te ontvangen, waarvan we nooit verzadigd zullen worden? Zijn we bezig om het zondeloon te verkrijgen dat ons toevalt? Ach, die krijgsknechten hadden genoeg aan het uitwendige van Christus. Dat wat geen waarde heeft voor de kerk, had wel waarde voor de heidenen. Die mensen hadden geen kennis zoals zij. Ze hadden nooit onder de prediking van recht en genade verkeerd. Zij wisten niet wat het was om vanuit Gods woord de spiegel voorgehouden te krijgen wie zij in Adam geworden zijn. We weten dat ieder mens op weg is naar het goddelijk gericht. Als God zijn eigen zoon niet heeft kunnen sparen om de hitte van zijn gramschap te blussen, zou hij dan één zondaar kunnen sparen buiten de gerechtigheid van Christus? Hoe is dat nu met u? Houd toch eens op met uw dobbelspel. Houd eens op met die begeerte naar het aardse goed dat straks allemaal vergaan zal. Als God u in het gericht gaat uitkleden, dan zal uw schande openbaar komen. Hebt u de rok begeerd en tot uw deel gekregen, maar hebt u nooit de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid en het gewaad des lofs nodig gekregen? Ziet hoe Johannes alles nauwkeurig aanschouwt. Hij ziet zo scherp de scheiding tussen de vier krijgsknechten en de vier vrouwen. En wie zijn die vrouwen? Ze worden in de schrift genoemd. Het zijn zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Kleopas, en Maria Magdalena. Ik ga nu niet in de brede overdenken hoe die namen precies bij elkaar horen. Zoveel uitleggers u raadpleegt, zoveel verschillen zult u tegenkomen. De ene laat de naam Maria slaan op Maria's zuster, de ander laat Maria slaan op de huisvrouw van Kleopas. We laten dat voor wat het is. Eén ding, mensen, deze vrouwen waren gekenden van God. En al is het voor ons dan niet helder, het was voor Christus helder. Hij had hen van zijn vader ontvangen. Ze waren in Adam ook krijgsknechten van de duivel. Net als die vier dobbelende soldaten. Ze hadden ook van zichzelf geen begeerte naar God. Denk maar eens aan Maria Magdalena, uit wie Christus 7 duivelen had uitgeworpen. Die vrouw was totaal overgegeven aan de macht van de hel. Maar koningsheerlijkheid en eeuwige liefde blonken uit in het leven van Maria Magdalena. Het is in het bijzonder de moeder des Heren die nu onze aandacht vraagt. We zien in deze geschiedenis een wonderlijke liefdesband. Wat is er immers teerder dan de liefdesband tussen een moeder en haar eigen kind? We moeten niet vergeten dat de zaligmaker, bij wie alles wat er gebeurde waarachtig en volkomen, mens was. Hij heeft een kind ooit zo volmaakte liefde tot zijn moeder gehad als de Heer Jezus tot Maria. Kinderen, houden jullie veel van je moeder? Nou, dat is gelukkig. Vraag de Heere maar of het zo blijft, want je moeder is het waard. Ze heeft jullie het leven gegeven en ze is met zorg over jullie vervuld. Jeugd, trap haar toch niet op het hart. Zeker niet als ze in liefde je vermaant tegen de zonde. Toch is er niet één die zo'n liefde tot zijn moeder heeft als de Heer Jezus voor Maria had. Zie eens wat Johannes hier tekent. De borg moet alles kwijt. Zijn laatste aardse bezit, de rok, verdobbelen de krijgsknechten onderling. Ook wordt het hem niet toegestaan dat hij zijn moeder nog overhoudt. Zelfs enige liefde mag hij niet van zijn moeder Maria ontvangen. Van de moeder naar het vlees blijft voor Jezus niets over. Wie staat hem dat niet toe? Zijn vader niet. Want deze eist dat er aan het recht volkomen voldaan moet worden en dat hij de pers alleen zou treden. Niemand van de volken kan daarbij zijn, ook Maria niet. Het is alsof Johannes ons laat zien dat Maria als het ware de dood van Christus nog in de weg staat. Hij kan met de liefde van Maria niet sterven. Ook de liefde van zijn moeder tot hem moet afgesneden worden, net als de liefde van de hele kerk. En hier komt de middelaar als de enige hoge priester om in te gaan in het binnenste heiligdom en om de prijs te betalen. Daarom hebben we de eerste gedachte ook liefde boven Maria genoemd. De eerste en voornaamste liefde van Christus is immers niet tot Maria en ook niet tot zijn uitverkoren kerk. De liefde die in de stilte van de eeuwigheid in de middelaarsziel was, was tot het recht en de deugden van zijn vader. God wilde zijn liefde openbaren aan moedwillige rebellen, goddeloze vijanden, opstandelingen en verlaters van hem. Er was er niet één die een druppel liefde tot God en zijn deugden had, maar het hele Adamsgeslacht schond zijn eer. De liefde van de middelaar strekt zich uit om al de deugden van God op te luisteren. Daarom moest Christus zich als het ware ontdoen van Maria en van al haar toegenegenheid. De tranen van de wenende vrouwen van Jeruzalem waren er om hem van zijn werk af te trekken. Ook zelfs de oprechte liefde van Maria kon hem alleen maar aftrekken van zijn werk waartoe hij hier gekomen was. Zo dadelijk zal hij zijn ziel in de dood overgeven. Hij zal het uitroepen: het is volbracht. Zo moet Christus zijn laatste bezit op aarde, het liefste wat hij had, loslaten. Zie eens hoe onuitsprekelijk de gewilligheid en de liefde in het hart van de borg was. Er staat in Psalm 69, ik wacht naar medelijden. Dat kon niet voor de borg. Het goddelijk recht kon niet toestaan dat er nog enige inmenging van barmhartigheid voor Christus zou zijn. Zo alleen wordt een weg geopend, opdat aan liefdeloze Adamskinderen op rechtsgronden nog liefde geschonken kan worden. Zo kunnen harten verbroken worden die harder zijn dan de dood en even onwillig als die van de krijgsknechten. Johannes zegt, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Kunt u begrijpen dat in de ziel van het oprechte volk altijd de vraag rijst, Heere, wie is de eerste geweest? Bent u de eerste geweest? En als ik begonnen ben, o zie dan of er een schadelijke weg bij mij is. Als ik in mijn bedrieglijk bestaan dat ik uit het paradijs meegenomen heb, moet gaan inleven, dan als ik mijn bedrieglijk bestaan dat ik uit het paradijs meegebracht heb, moet gaan inleven, dan is er geen grotere huichelaar dan ik. Is er nog een volk dat zichzelf zo vreest? Aan de andere kant kan dat volk toch ook niet ontkennen dat de ziel door de liefde gaande gemaakt wordt. Die tere Johannes, die het niet eens meer waard is dat zijn naam genoemd wordt, komt op uit de verwondering dat de Heere naar zo'n schepsel heeft willen omzien. De discipel die Jezus lief had, o Heere, wat heeft u toch bewogen, die de Vader met een eeuwige liefde heeft lief gehad, heeft ook de Zoon lief gehad. Zonder zelfs enige liefde te ontvangen, gaat hij voor liefdelozen het recht vervullen en de liefde verdienen, want het is geen liefde ten koste van het recht. Er is zoveel lieve godsdienst in onze dagen, maar het gaat allemaal ten koste van Gods eer. Men heeft nooit met het wezen van God en met zijn recht te doen gekregen. Mensen, het is eerlijk waar, als God ons aan onszelf bekend maakt, dan krijgen we met God en met zijn deugden te doen. Dan is het de liefde die het hart verbreekt. Het is ook in de dadelijkheid de rechtvaardigheid die de mens vanwege de zonde doet beven. O, hoe heeft hij tot op dit ogenblik toe God beledigd? Voelt u? Het is ook de liefde van de Heilige Geest die zich verbonden heeft om het uit de Vader en de Zoon te nemen en in het hart van liefdeloze schepselen te verheerlijken. Zullen jullie het onthouden, jongens en meisjes? Krijgsknechten van de duivel kunnen nog van koning veranderen. O, leg je nog eens neer aan de troon van Gods genade. Heere, ik heb gehoord dat ik maar zo'n dobbelende krijgsknecht van de duivel ben. Brengt u me toch eens over van het leger van die krijgsknechten naar de vrouwen en Johannes. Als de Heere om Christus wil en op rechtsgronde liefde in het hart uitstort, wat wordt dat volk dan beminnelijk? Dan gaan ze liever met Naomi voorgoed uit Moab dan dat ze met Orpa zouden terugkeren. Dat is onvergetelijk. Dat is de vrucht van Christus, omdat er voor hem geen liefde was. Dan vervult liefde het hart en maakt de Heere plaats voor zijn eigen werk. Wie is een God gelijk de Heere die de armen opricht uit het slijk? Ach, dan zijn er ogenblikken waarop dat volk zegt, Heere, de eeuwigheid zal niet te lang zijn om u voor dat wonder alle aanbidding en dankzegging toe te brengen. Letten we nu in de tweede plaats op liefde tot Maria. We lezen in vers 26, Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel dien hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, hij heeft Maria en met haar de hele kerk gezien. Christus ziet Maria daar niet voor het eerst. Hij heeft haar al gezien toen God de Vader de hele kerk, al de zijne, aan hem stelde. Allen hadden een hemelhoge schuld, een helwaardig bestaan en een liefdeloos hart. Het is nooit te bevatten dat hij hen voor zijn rekening genomen heeft. Hij deelde van eeuwigheid tot eeuwigheid de heerlijkheid met zijn Vader en de Heilige Geest. Hij was rijk, maar werd arm om doodarme krijgsknechten van de Satan tot zijn lievelingen en keurlingen te maken. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande. Hij ziet als het ware heel zijn kerk. Hij ziet zijn loon, hem van de Vader beloofd. Hij ziet hen allen als verlorenen buiten het offer, genoegdoening en gerechtigheid. Nu gaat de Heere tot Maria spreken. Wat zegt hij? O, hoe wonderlijk is de liefde van hem. Christus gaat doorsnijden. Zie maar wat er in de tekst staat. Zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Hij zegt geen moeder, maar vrouw. Zo wordt Maria als moeder afgesneden. Ziet u het? Vrouw. In die dagen was dat een aanspraak van eerbied en ontzag. Met de meest tere liefde noemt Christus haar vrouw. Maar daarmee wordt aan Maria het moederrecht ontnomen. Dat is wat. Hier gebeurt wat Maria nooit begrepen heeft. 33 jaar is ze met een onopgeloste zaak over de wereld gegaan. Toen Maria in Lucas 2 naar de wet van God voor zijn aangezicht het kindje kwam voorstellen, was daar Simeon, die vol was van de Heilige Geest. Hij was bedeeld met de geest der profetie en aanschouwde daar de heerlijkheid van de middelaar. Hij zag ook wat Maria niet begreep en waar ze niet aan wilde. Het was voor haar zo'n verborgenheid. Wat was dat? Dat er een zwaard door haar ziel zou gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard zou worden. Het zwaard was voor Maria zo verborgen, want ze had toch een zaligmaker ontvangen. Ze wist toch eerlijk hoe ze aan Jezus gekomen was. Dat was toch niet in een hoek geschiet. Als u zou vragen, Maria, hoe is hij uw kind, uw zaligmaker geworden, dan kon ze dat vertellen. Hoe was ze van vreugde opgesprongen? En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Toen lag voor Maria, door geloofsomhelzing, alles in het kind. Hij was haar dierbaar. Mag ik het eens zo zeggen? Toen kon ze niet verdragen dat er gesproken werd over een zwaard. In die tijd kon Maria de zonde, de breuk en het recht niet meer vinden. Ze had in haar leven de middelaar van tussentreding mogen ontvangen. En wat had ze zich grotelijks verblijd, want ze had alles. Verstaat u dat? Kunt u in de terugleiding van het leven daarvan iets vertellen? Ach, misschien is alle kracht eruit. Misschien kunt u er niets meer mee doen. Maar dan zal het toch zijn. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Het uur van de levendmaking, van de wedergeboorte, is niet voor al Gods kinderen zo helder en duidelijk, maar wel als God in de tiende uren behaagt om in de verlorenheid van het bestaan zijn zoon te openbaren. Zo een heeft zichzelf met al zijn werken onder het werk verbond als een verlorene leren kennen. En wat een wonder als hij het mag opgeven en de naam Jezus mag leren spellen. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat niet meer als een ontsluiting in het evangelie, want dan staan ze er nog buiten. Zeker, ze mogen dan wel ruimte zien. Als dat kind echter aan de ziel geopenbaard wordt, ligt er in hem een ongekende volheid. Dan kan ik ook nog zalig worden. Dan is er geen twijfel en gemis meer, want dan ligt de zaligheid vast in hem. Zulke krijgen echter ook onderwijs. Er wordt gesproken over het zwaard, dat er een keer moet doorgaan. En dat begrijpen ze niet, want ze zijn vol van Christus. In de weg van het plaatsmakende en ontdekkende onderwijs trekt God door zijn geest door in het leven van de kerk. Ach, dan gaat het op het recht, op de eer en verheerlijking van Gods deugden aan. Dan komt het zwaard terug. Er wordt dan gevraagd, ziel, is uw zaak opgelost? Hoe is er in uw leven afgehandeld? Waar is de schuld gebleven? Het is een zwaard dat door de ziel van Maria, door de ziel gaat. En Maria had het niet kunnen vermoeden. Het is het zwaard waarvan Zacharia in hoofdstuk 13 profeteerde. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. God staat op, hij spant zijn gericht en dan ontwaakt het zwaard. Dat snijdt als het ware alle banden af. Blijft er dan geen liefde meer voor hem over? Jawel, maar met die liefde kunnen ze niet voor God bestaan. Er moet aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Voelt u het? Als Christus het bij de rechter gaat oplossen in de weg van de gehoorzaamheid, dan snijdt hij het tegelijkertijd af aan de zijde van de kerk. En weet u waarom hij dat doet? Opdat Maria haar tere moederrecht zal verliezen en een gegrond kinderrecht in Christus zal ontvangen. O gelukkige Maria, o gelukkig volk, Maria zou het nooit hebben kunnen afsnijden, want dat doet een mens niet. Dan raakt hij al zijn levensgrond en levenshoop kwijt. Uit de liefde tot Maria gaat God het doen. Hij trekt door en dan gaat het gebeuren. Bij de kerk neemt hij het ene weg, opdat hij het andere daarvoor in de plaats zal geven. Ziet u? Wat moest die kerk toch verblijd zijn? Ja, maar ze kunnen er, net zo min als Maria, niet doorheen kijken. Er kan wel gepreekt worden dat achter de dood het leven ligt, maar als God doortrekt, zien ze dat niet. Wat overblijft is een hemelhoge, onbetaalde schuld en het eisend recht. Er is niets anders over dan een in zichzelf doemwaardige zondaar. O, dan blijft er een zwijgen en een stilte over. Maar Christus zal de zaak voleindigen. Als de grote hoge priester, met al de namen van zijn keurlingen op het hart, gaat hij in het gericht. Kinderen, in het Oude Testament droeg de hoge priester de 12 fonkelende edelstenen op zijn hart. Er was niet één steen heerlijker dan de andere, maar iedere steen was uitnemend in zichzelf. En zoals Aaron ging voor heel Israël, zo gaat Jezus nu voor heel zijn kerk naar binnen. Die kerk heeft hij geliefd. Die kerk draagt hij op zijn hart om met zijn eigen bloed de zee van verzoening aan te brengen en het vertorende aangezicht van zijn vader te verzoenen. Wat een beminnelijkheid en noodzakelijkheid wordt er dan verwekt. Wat zegt dan uw ziel? O, dat hij de mijne ware en ik de zijne. Zeg nu eens, wat hebt u liever? Het kleed van de krijgsknechten, dat stukje van het aardse dat vergaat, of zo'n middelaar die zo diep heeft willen buigen? Christus heeft uit liefde tot Maria haar niet alleen voor de eeuwigheid, voor de ziel voor zijn rekening genomen. Hij heeft Maria en de Maria-kerk ook voor de tijd voor zijn rekening genomen. Hoort u het? Maria zal niet in eenzaamheid achterblijven. Straks zal Christus in de put van de Godverlatenheid ondergaan. Maar Maria zal door hem niet vergeten en verlaten worden. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. O gelukkig volk, zelfs in het zwaarste lijden, als Christus naar de natuur het zwaarste offer moet brengen en zijn moeder moet loslaten, zorgt hij voor haar. Nochtans laat hij haar met liefde los. Hij geeft haar niet over aan de wereld en de Satan. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, Vrouw, zie uw zoon. In al haar droefheid wordt ze door Jezus op Johannes gewezen. En natuurlijk is Johannes niet degene die als plaatsvervanger Maria troosten kan. Maar hij mag in haar tijdelijke noden wel haar verzorger zijn. In Lucas 2 vers 7 staat, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wat betekent dat? Een eerstgeboren zoon gaf hoop en verwachting. Hij was de voortplanter van de naam en de verzorger in de ouderdom. Een eerstgeborene was degene aan wie de moeder de hele zorg voor de toekomst kon overlaten. Maria raakt echter haar eerstgeboren zoon kwijt. Hoort u het? Er is niemand meer die Maria troost en die het voor haar opneemt. Toch hadden Jozef en Maria nog meer kinderen gekregen. Ze worden in de schrift genoemd. Hier wordt waar wat de profeet zegt. Er is niemand van al de kinderen die zij gebaard heeft, die haar zachtjes leidt. En niemand van al haar kinderen die zij opgevoed heeft, die haar bij de hand grijpt. Niemand zorgt voor haar. En toch ligt ze ook hierin voor rekening van Christus. Ziet u het? Wat vloeit van dat kruis, van de liefde van de middelaar, de zorg voor het geestelijke en voor het tijdelijke. Vrouw, zie uw zoon. En nu krijgt Maria voor de tijd in Johannes een verzorger geschonken. Hij zal haar als eerstgeborene zijn. Aan haar eigen kinderen is Maria vreemd. Zit er nou nog van zulke eenzame? Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Zelfs in het bitterste lijden, als hij op het punt staat om het offer te voleindigen, heeft hij nog liefde tot Maria en tot zijn ganse kerk. En dan is het alsof hij voor tijd en eeuwigheid zeggen wil: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Voor we nu verder gaan, zingen we eerst uit Psalm 68. Het derde vers: spring op van vreugd, verheft zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Die weduwen haar recht verschaft, die streng haar onderdrukker straft en voor zijn wraak doet vrezen. En wat er verder volgt. En laten we ook het vijfde vers zingen in verband met de extra collecte. Dus Psalm 68, vers 3 en vers 5. En ondertussen de extra collecte voor de evangelisatie. letten we nu in de derde plaats nog op liefde voor Maria. We lezen in vers 27, daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. Zelfs in het bittere lijden doet de Heere geen halfwerk. Hij lost het helemaal op. Kerk, hij is een volkomen zaligmaker. Hij laat niets aan de mens over, zelfs niet in het bitterste van zijn lijden. Zie uw moeder. Jezus geeft Johannes een opdracht. Hij spreekt de discipel aan die hij zo lief heeft. Weet u wat hij niet zegt? Zoon, zie uw moeder. Zo zeggen wij dat wel eens, maar dat staat niet in de tekst. Het is trouwens ook aangrijpend. Christus had geen zoon. Hij had niemand die het voor zijn eer, zijn naam en zijn erfenis opnam. Niemand kon ook maar iets bijdragen. Hij heeft de pers alleen getreden. Niemand van de volken was met hem. Maria houdt hier ook geen zoon over. Ze moet hem kwijtraken. En er is niemand die voor haar instaat. Maar zij krijgt wel een plaatsvervanger. Die is er niet voor Christus. Zie uw moeder. Hier vermaakt de Heere Johannes aan Maria en Maria aan Johannes. Hij heeft aan het kruis geen moment aandacht gevraagd voor zichzelf. Hij heeft niet gezegd, Johannes, wat ben ik toch blij dat u nog een ogenblik op mij ziet. Petrus heeft mij verloochend en al mijn discipelen hebben mij verlaten, maar dat u er bent, dat sterkt mij nog. Nee, ook Johannes mag hem niet meer aanschouwen. De Vader staat niet toe dat Maria nog liefde bewijst en dat Johannes nog naar hem kijkt. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. En wat blijkt uit de zorg van Jezus voor zijn moeder? Dat in het borgwerk van de middelaar niet alleen de gemeenschap voor de kerk op rechtsgronden met God hersteld wordt, maar dat dit ook geldt voor de onderlinge gemeenschap van de kerk. Toen Adam van de verboden boom at, viel hij niet alleen uit de gemeenschap met God, maar ook uit de gemeenschap met Eva. Hij zei, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. De breuk was er op alle terreinen. Bent u ook zo'n breukenmaker? Bent u ook ingeleid in die smartelijke breuk ten opzichte van God? Die breuk is van onze kant nooit meer te helen. Er is echter ook de breuk in de kerk. O mensen, alles ligt zo in het stof en as. Alles ligt verdeeld als beenderen aan de mond van het graf. En er is zo weinig leed over de breuken. Wat zou het een zegen zijn als er uit hem nog eens op rechtsgronden, in de weg van schuld en vernedering, ook onderling in het kerkelijk leven breuken geheeld mochten worden. Hier gaat hij Maria aan Johannes vermaken. En daaraan hebben ze niets hoeven te doen. En wat is de toepassing daarvan? Dat de kerk uit Christus vrienden krijgt. Dat heeft Groenewegen bezongen. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Gewis, zij zijn mijn hartevrienden. Hunne taal mijn hartetolk. En daarom heeft Christus banden moeten doorsnijden om banden te schenken. Tussen Rut en Naomi werd zo'n band gelegd. Dat deden ze niet zelf, maar dat heeft God in Christus gedaan. Begrijpt u het? En zo is het ook in het genadeleven. Dan krijgen we vrienden met wie we een band uit de eeuwigheid hebben. Het is ook een band voor de eeuwigheid. Dat doet Gods volk niet zelf. De wereld doet dat wel. Die dobbelende soldaten waren kameraden van elkaar. Ze vonden elkaar in de ruigte van de wereld en in het dobbelen over de bezittingen. Daarom waren ze kameraden. En hoe is dat nu met u? Hebt u al zulke zielsvrienden gekregen? O Maria weet hoe ze aan Johannes gekomen is. Dat heeft de Heere in het hart van Johannes afgedrukt. Er staat nog bij, en van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Het woord huis staat cursief gedrukt. Dat betekent dat woord niet in de grondtekst staat. Eigenlijk staat er, en van die uren aan nam haar de discipel in het zijne. Dat is ruimer. Alles wat van Johannes is, wordt Maria's deel. Dat is de erfenis uit Christus. De krijgsknechten hadden alleen de rok, en meer niet. Maria en Johannes krijgen echter voor tijd en eeuwigheid een geheiligd deel. Daarom is het weinige dat de rechtvaardige krijgt, beter dan de overvloed van vele goddelozen. In de tekst staat: en van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Sommigen denken dat Johannes nog 11 jaar met Maria in Jeruzalem gewoond heeft. Anderen, uit de ongewijde geschiedenissen, zeggen dat Maria met Johannes is meegegaan naar Efeze en daar uiteindelijk gestorven is. Het zou best kunnen. God heeft voor Maria gezorgd. Jezus heeft Maria voor zijn rekening genomen. Wellicht was Johannes ook niet onbemiddeld. We lezen in Marcus 1 dat Johannes vader huurlingen had. Die man had een omvangrijk bedrijf, waarin hij niet alleen met Johannes en Jacobus werkte, maar ook anderen in dienst had. Johannes had misschien bezittingen en een erfdeel erin. De Heere weet wel aan wie hij Maria overgeeft. Hij heeft zich daarin niet vergist. En let u eens op wat er dan in de tekst staat. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Dat is diezelfde uren als in vers 28, waarin Jezus zei: mij dorst. En in vers 30 lezen we: toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht, het is betaald, het is voldaan. In het Grieks staat het met één woord: voldaan. Er is niets meer te eisen. In die uren is er niet door Johannes, maar alleen door Gods Zoon betaald. Hij was en bleef uit Maria. Hij wilde de Zoon des mensen worden, om behoorlijk medelijden te hebben met zondaren, met armen. Hij kwam op aarde om zulke in Gods recht, die in Gods recht zelfs hun kleed verbeurd en verzondigd hebben, te bekleden met de mantel der gerechtigheid. Ziet u het onderscheid? Johannes zet er 2 tegenover elkaar. Gaat uw hart niet beven als u nog altijd bij de krijgsknechten zit? Gaat het u altijd nog om het aardse deel? Ach, weet dan dat we allemaal naar het gericht, naar de grote godsontmoeting gaan. Daar zijn we allemaal even dichtbij. Het kleinste kind is er even dichtbij als de oudste mens. Kinderen, als je vannacht sterven moet, wat heb je dan? Je laat je speelgoed, je kleren, je vader en moeder achter. Het recht van God laat ons in het sterven zelfs geen lieve moeder over. Dan is er alleen een onbetaalde schuld. Als we dan, zoals die krijgsknechten, geen deel dan in dit leven bemind te hebben, dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. O de ernst, dat de ernst uw zielen mocht beroeren en de slaap wegnemen om de genadetijd uit te kopen. Niet de menigte van zonden doet ons verloren gaan, maar het is omdat wij geen acht geslagen hebben op zo'n grote zaligheid en op zo'n onuitsprekelijke liefde. Dat doet een mens voor eeuwig verloren gaan. O mensen, die krijgsknechten zijn er zo dichtbij geweest, maar ze zaten met hun rug naar het kruis. Dat we toch zullen smeken om de liefde van hem die op zijn kerk gezien heeft en die kerk als het loon op zijn arbeid gekregen heeft. Het kan nog. Niet één is te oud, niet één te goddeloos. Straks zullen zulke goddeloze Golgotha verlaten, terwijl ze op hun borst slaan. Ik wenste voor u allen dat u verbroken naar huis ging en zou uitroepen: wat moet ik toch doen om zalig te worden? Dan laten we alles los. Dan is de rok ons niets meer waard. Je zult dan niet meer achter de mode aanhollen. De mode heeft al zoveel mensen naar het verderf gesleept. We gaan op in het aardse en richten ons leven alleen maar in met vragen als: wat zullen we eten en drinken en waarmee zullen we ons kleden? Dat deden de krijgsknechten ook. En zo zitten er duizenden kerkmensen bij het kruis. Is er nu ook nog een overblijfsel dat op het vloekhout staat? Zijn er die geen licht hebben over hun weg en die met smarten hun ziel neerzitten? Als Christus door de dood afgesneden wordt, kunt u nooit meer zalig worden. gelukkig, want dan gaat het zwaard eerst door de middelaar. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Christus gaat de dood in om alle rechten, zelfs het moederrecht, te verliezen en het liefdesrecht kwijt te raken. Dat zwaard gaat door uw ziel om alles te verliezen en om een gegrond kinderrecht in Christus te mogen ontvangen. Die man heeft niet gerust totdat hij de ganse zaak voleindigd heeft. Hij heeft in zijn lijden voor een naakte, uitgestroopte en vloek- en helwaardige zondaren de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest bereid. Daarom zegt hij, ik leef en gij zult leven. Daarom zegt hij, bekommert u dan niet over al die uitwendige dingen. Die voor de ziel zo'n prijs betaalde, heeft ook de zorg voor de zijnen voor de tijd op zich genomen. Maria en de Mariakerk zullen door tijd nog eeuwigheid van hem te scheiden zijn. Hij zal hen leiden tot het einde toe. Amen. Zingen we nu nog onze slotzang, Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. We noemen u Psalm 133, vers 3. Eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.